De Hoge Raad is op de rechtsgebieden belastingrecht, strafrecht en civiel de hoogste rechter in Nederland en heeft daarmee een grote maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. Een belangrijke motor van de Hoge Raad is voor de meeste burgers onzichtbaar, het zogenoemde wetenschappelijk bureau, waar zo'n 100 jonge juristen werken. Dat wetenschappelijk bureau bestaat dit jaar 45 jaar. Ter ere van die verjaardag wordt een symposium georganiseerd met als hoofdthema tegenspraak, en we leren in deze podcast 3 medewerkers van het wetenschappelijk bureau kennen. Mijn naam is Izier Cengiz. Ik ben freelance journalist, columnist, moderator en ik heb dit jaar de master straf- en strafprocesrecht afgerond. Ik zit aan tafel met 3 medewerkers van het wetenschappelijk bureau, of zoals ze elkaar noemen, WB'ers, Felicia Dekker, Linda Gruithuizen en Michael Samson. In Paard, een poppodium in Den Haag, waar het donker is. De muren vol hangen met posters van nachten die gevierd zijn en het nu nog stil is. Welkom alle 3.
Dankjewel.
Michael, Felicia en Linda, we gaan het hebben over het WB en het zijn van een WB'er. Maar allereerst, ik heb nog nooit in mijn leven een studiegenoot ontmoet of een jurist die tegen mij zei, ik droom ervan om ooit bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad te werken. Wanneer in jullie leven dachten jullie, ik wil werken bij het WB? Felicia?
Nou, eigenlijk kwam een oud-leidinggevende van mij daarop. Ik had het niet zelf bedacht. Ik had er ook nog nooit van gehoord tijdens mijn studie. Maar mijn vorige baan, ik wist dat uiteindelijk toch niks voor mij was.
En wat was die vorige baan?
Dat was bij een belastingadvieskantoor. Daar was ik belastingadviseur. En de commerciële praktijk, dat was eigenlijk toch niks voor mij. En daar was ik ook heel open over. En toen ik dat aan mijn leidinggevende vertelde en vertelde wat ik dan wel leuk vond, zei hij van, oh, dan is misschien het wetenschappelijk bureau iets voor jou.
En Linda, was jij ook belastingadviseur?
Nee, ik was strafrechtadvocaat. Dus ook wel ervaring met inderdaad commerciële praktijk, maar dan iets ander straatje. En ik had ook tijdens mijn studie nog nooit van het WB gehoord. Ik zag de Hoge Raad echt als een verre ivoren toren, waar je überhaupt eigenlijk niet, als jonge jurist zou kunnen gaan werken. En toen tijdens mijn loopbaan als advocaat wilde ik op een gegeven moment ook iets anders gaan doen. En toen ben ik verder gaan kijken en nu zit ik hier.
Wel, hoe lang was je dan advocaat?
Ik heb zo'n 3,5 jaar in de advocatuur gewerkt.
Oh, best wel kort.
Ja, ik heb gewoon mijn opleiding afgerond. Dus de advocatenopleiding. En daarna ben ik verder gaan kijken.
Want wat miste je dan binnen dat baantje?
Ik vond eigenlijk een heel groot deel van het werk heel leuk. Vooral de juridische inhoud. Ik deed met name complexe fraudezaken, dus witwassen, belastingfraude, dat soort dingen, corruptie. En ik vond de juridische complexiteit heel leuk om daarmee te werken. Maar bij de advocatuur komen natuurlijk heel veel andere aspecten kijken die ik minder leuk vond. Dus ik zocht eigenlijk een baan waarin ik nog verder die inhoud in zou kunnen. En ook wat ik ook wel soms jammer vond aan de advocatuur is dat je natuurlijk partijdig bent. Dus je moet altijd een zaak vanuit het belang van de cliënt bekijken. En wat heel leuk is in de rechtspraak is dat je natuurlijk volledig onafhankelijk en onpartijdig bent. En je gewoon echt kan laten leiden door de inhoud van de zaak.
En Michael, deed jij ook van die grote of van die fraudezaken als advocaat? Of?
Ja, verzekeringsfraude deed ik een beetje. Oh. Ik kom uit de aansprakelijkheidsrecht en verzekeringspraktijk. Ik kende het WB al wel. Helemaal aan het eind van mijn studie was Willem van Schendel betrokken, toenmalig voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad. En hij gaf een praatje tijdens die master en liet al wel vallen dat er ook een WB was dat een belangrijke rol had bij de voorbereiding van conclusies. Dus ik kende het al wel, maar ik wilde ook beginnen in de advocatuur. Dat had ik mezelf voorgenomen. Het leek me wel fijn vanwege de zittingen met name, die trokken me wel heel erg aan. Maar ik heb het wel altijd in mijn achterhoofd gehouden dat het bestond. Ik kende het dus wel. En na een paar jaar in de advocatuur dacht ik, ik vind het wel leuk om wat verdieping te hebben. Wat langer te kunnen kijken naar bepaalde juridische leerstukken. En ook dat het aansprakelijkheidsrecht vond ik echt heel leuk. Maar het is één heel kleine niche. En bij het WB heb je de luxe dat je de ene keer een familierechtszaak doet en de andere keer een onteigeningszaak en dan weer een uitlegkwestie. Dus het zijn heel veel verschillende onderdelen van het privaatrecht. En dat is een wat breder palet dan ik tegenkwam in de advocatuur.
Linda, hoe leg je eigenlijk aan je naasten uit wat het wetenschappelijk bureau is en doet?
Nou, vaak leg ik eerst ook wel even uit wat de Hoge Raad eigenlijk is, want niet iedereen weet ook wat de Hoge Raad überhaupt doet. En dan leg ik uit dat de Hoge Raad in ieder geval in het strafrecht dan de hoogste rechter is. Dus nog een stapje hoger dan de rechtbanken en de gerechtshoven.
En in belastingrecht en civiel?
Ja, precies. Ja, dat ook. En dan leg ik uit dat de Hoge Raad niet weer opnieuw de feiten toetst, maar eigenlijk een soort van controle uitvoert op de arresten en de uitspraken van hoven en rechtbanken. En als ik dan nog een stapje verder zou gaan, dan zou ik ook nog wel uitleggen dat de Hoge Raad, dat je aan de ene kant het rechtscollege de Hoge Raad hebt, maar ook het parket bij de Hoge Raad. En het parket is dan meer een soort adviesinstantie, zou je kunnen zeggen. Dus die geven onafhankelijk advies aan de raad die uiteindelijk het arrest wijst.
En daar werken advocaten-generaal, daar komen we zo op. En jullie alle drie werken voor het parket.
Ja.
En
ja,
je hebt dus ook nog het rechtscollege.
Ja, echt de raad zelf. Dus het wetenschappelijk bureau staat zowel advocaten-generaal van het parket bij, als ook raadsheren die in de raad zitten.
Ja, dus dat is degene die eigenlijk de rechters die recht spreken.
Ja, precies. Ja. Die uiteindelijk echt het arrest wijzen. Ja.
En Felicia, ik zei het al in mijn intro dat de Hoge Raad belangrijke maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid heeft. Wat zijn die taken van de Hoge Raad?
Ja, over het algemeen wordt aangenomen dat er drie hoofdtaken zijn. En dat is de rechtsontwikkeling, de rechtseenheid en rechtsbescherming.
En Michael, wat is dan precies jouw functie als WB'er binnen die Hoge Raad?
Dat is dus echt het. Kijk, het begint met een hofarrest in de meeste gevallen. Dus een zaak is eerst bij de rechtbank geweest en daarna bij een hof. In de meeste gevallen is dat zo. En dan is een van die partijen het er niet mee eens. En die richt dan klachten, dat is het systeem, tegen dat arrest. En die zegt het hof heeft op dit punt iets fout gedaan. En wat wij doen is eigenlijk als allereerste binnen het parket van de Hoge Raad beoordelen wat wij van die klachten vinden. Zijn ze gegrond of niet? En dat begint dus echt met een doos openmaken, een dossier bekijken van A tot Z en die klachten doornemen. En wij zijn de eerste die een conceptadvies geven over of daar wat in zit. Of er daadwerkelijk iets fout is gegaan bij het hof of niet.
En aan wie geven jullie dan dat advies?
Aan de advocaat-generaal. Dus voor wie ik werk, WB'ers zitten allemaal in een team bij een advocaat-generaal. Er zijn er verschillende per sector. En die gaat vervolgens verder aan de slag. Want het is de eindverantwoordelijkheid van de advocaat-generaal om dit stuk uit te brengen.
En ook raadsheren hebben een wetenschappelijk medewerker, toch?
Ja, de raad heeft een aantal wetenschappelijk medewerkers. En die hebben helemaal moeilijke taken. Want wij hebben dus zo'n zaak voorbereid. De advocaat-generaal neemt dan dus een conclusie. Dat is eigenlijk een advies aan de Hoge Raad. Zo zien wij deze zaak. De Hoge Raad gaat dan raadkameren. Die gaan overleggen met elkaar over die zaak. En daarbij speelt zo'n conclusie een heel belangrijke rol. Want dat is toch al een vrij uitgebreid stuk als het goed is. Heel goed onderbouwd met veel verwijzingen. Maar het kan zijn dat er toch nog vragen zijn in de raadkamer die nog niet voldoende beantwoord zijn op basis van de conclusie. Of dat ze denken, we willen toch echt helemaal zeker weten. Dit kan wel eens heel veel effecten gaan hebben in de rechtspraktijk. En dan hebben zij dus ook nog een paar WB'ers die dan die restvragen beantwoorden. En dat zijn dus vaak wel echt wel lastige vragen. Want dan heeft dus de raad daar zelf met alle jaren ervaring nog geen heel duidelijk antwoord op. En de vraag is ook nog niet duidelijk beantwoord op basis van de conclusie en het werk dat wij hebben gedaan.
Oké, even checken of ik jullie goed heb begrepen. We hebben dus een Hoge Raad, dat de hoogste rechter is op bepaalde rechtsgebieden in Nederland. En zij doen uitspraak in zaken die voor hen komen te liggen. En dat gaat niet per se over, heeft Pietje of Pukje dit gedaan, maar meer welke regel volgt eruit. En die regel, zoals Felicia zei, die daar dan uitvolgt, zorgt weer voor een eenheid binnen ons rechtssysteem. En daar, voordat zo'n uitspraak door meerdere rechts wordt gedaan, is er ook nog een advocaat-generaal en die schrijft een soort advies en dat noemen jullie dus een conclusie. En jullie openen dus eerst de doos waar al die oude dossiers in zitten en helpen dan de advocaat-generaal met het of bij het schrijven van zo'n conclusie.
Mag ik daar iets op aanvullen?
Het was niet goed, Felicia.
Nee, het was helemaal goed, maar het is nog niet helemaal volledig, want er zit een klein verschilletje tussen civiel en straf en het belastingrecht. Want bij de afdeling belastingrecht nemen wij niet in elke zaak conclusie. Dus wat Michael net vertelde, van WB er bij de raad eigenlijk al een advies heeft. Bij belastingrecht is dat niet zo. Dus die zal zich een soort van als eerste erover moeten buigen. Wat medewerkers bij het parket bij belastingrecht wel doen, is kijken of die zaak, geschikt is om zo'n conclusie, om zo'n advies te schrijven. Dus er ligt wel iets, maar niet zo'n heel stuk zoals Linda en Michael schrijven.
Oké, en jij bent van civiel, toch? Sorry, van fiscaal.
Ja, fiscaal.
Woordvoerder fiscaal. Want er is inderdaad, dus behalve dat die drie rechtsgebieden, daar zijn jullie ook weer onder verdeeld. De ene werkt voor af de sectie strafrecht, ander fiscaal en de ander civiel. Oké, voor mij is het in ieder geval duidelijk. Maar we nemen dit gesprek nu op een donderdagmiddag. Doodgewone donderdagmiddag. Jullie zouden eigenlijk moeten werken.
Ja.
En wat doen jullie dan? Elke dag gewoon een nieuw doos openen. Linda, is dat wat je elke dag doet?
Nou, er zit wel iets minder tempo in. Vaak heb je wel wat meer dagen nodig om een zaak af te ronden. Maar het is veel bureauwerk. Ja, je zit in principe gewoon wel achter je bureau heel veel te lezen, heel veel te schrijven.
Oké, je krijgt zo'n doos op je bureau. Je
tegenwoordig,
opent het.
Dat gaat veel digitaal.
Oh,
zelfs in
spannend.
De rechtspraak begint er al steeds meer digitaal plaats te vinden.
Nee, je krijgt digitaal een dossier en
ja.
Dan?
Ja, en dan, nou, dan begin ik gewoon te lezen met de schriftuur, zo heet dat dan. Dat is eigenlijk het stuk met klachten van in de strafrecht dan de verdediging of de verdachte, de advocaat van de verdachte. En die richt zich dus met bepaalde klachten aan, tot de Hoge Raad. En nou, dat stuk ga ik dan even goed doorlezen en kijken waar het nou eigenlijk over gaat. Dan pak ik het arrest van het Hof erbij om te bekijken waar is de verdachte dan voor veroordeeld, wat is er gebeurd. Dan ga ik gewoon een beetje, soms juridisch uitzoekwerk doen als dat nodig is, als het echt een juridische vraag is. Soms ziet de klacht ook meer op de begrijpelijkheid of de motivering van het oordeel van het Hof. Dus ja, dan ga je toch iets meer de feiten in. Dus dat verschilt een beetje.
En ik neem aan dat je dan ook duikt in wat hebben rechters voorheen gezegd? Wat heeft de Hoge Raad 10 jaar geleden of soortgelijke zaken gezegd?
Ja, heel vaak heeft de Hoge Raad zich wel eerder uitgelaten over een zaak. Maar toch komt het wel heel vaak voor dat een zaak weer net op een paar punten anders is. Dus dat je toch zelf ook een beetje moet improviseren. Of in ieder geval wel zelf op basis van bronnen toch je eigen inzicht daarover moet vormen.
Maar Felicia, wat ga jij na dit gesprek op het kantoor doen?
Nou, ik ga verder met zo'n advies waar ik het er net over had, over een zaak. En dan kijken of dat een geschikte zaak is voor het nemen van een conclusie.
Ah.
Dus dat is werk wat Linda en Michael dus nooit doen.
Nee.
Voor de duidelijkheid.
Ja.
En jij, Michael, ga je iets veel spannender? Ik bedoel, ik ga het iets
spannender. Nee, ik ga van mijn werk doen ook. Nee, precies hetzelfde als wat Linda al zei.
Oké. Okay. Ja. En Michael, ik begreep van jou, we hadden een voorgesprek en toen vertelde jij, ja, je hebt dus die advocaat-generaal waar jullie voor werken, die zo'n conclusie schrijven. Jij zei, ik werk hier niet heel lang, maar het valt mij nu al op, er zijn verschillende typen advocaat-generaal.
Ja, ik zou denken dat er twee bloedgroepen zijn, in elk geval bij civiel is dat zo, denk ik. En die ene bloedgroep die ik dan zo aanduid is de groep van advocaat-generaal die een wetenschappelijke achtergrond hebben. Die zijn vaak hoogleraar geweest, of hebben in elk geval heel lang aan de universiteit gewerkt. En een groep advocaat-generaal die rechter is geweest. En ik vind ook wel dat je, ik ben benieuwd hoe jullie dat ook zien, dat je daar wel een onderscheid in kunt ervaren. Ook als je hun conclusies leest en ook wel wat ik in de wandelgangen hoor over hoe zij tot hun oordeelsvorming komen. Gemiddeld genomen, kijk, het zijn natuurlijk allemaal variaties en sommigen hebben ook en een wetenschappelijke achtergrond en een rechterlijke achtergrond. Dus het een sluit het ander niet uit. Maar ik heb toch wel het gevoel dat rechters wat meer gewend zijn om de knoop door te hakken en misschien daarom ook zich soms wat feller uit te spreken. Terwijl een typisch wetenschappelijke houding is toch echt wat voorzichtiger en behoudender en wat meer wikken en wegen.
Mm-hmm.
En dat komt dus allebei wel voor. Maar wat ik al zeg, het zijn natuurlijk accentverschillen. Het is niet zo dat het nou wezenlijk anders is, maar dat zijn wel de twee groepen die ik zie.
Felicia, zie jij bij fiscaal toch nog iets anders?
Nou ja, ik moet zeggen, wij hebben, omdat we dus ook niet in elke zaak conclusie nemen, hebben wij maar 4 advocaat-generaal. En ja, dat zijn er wel zo weinig dat ik vind het lastig om dat onderscheid zo te zien. Voor mij zijn het toch een beetje individuen met echt elk een eigen stijl.
Ja. Linda, wat voor type of bloedgroepen wetenschappelijk medewerkers zijn er?
Nou, eigenlijk wat Michael beschrijft, dat zie je ook wel terug in het wetenschappelijk bureau. Want bijna iedereen die bij het WB werkt, heeft wel al eerdere werkervaring.
En jij als advocaat bent keihard in de in het werk dat jij doet?
Ik weet niet of dat het is, maar ik denk dat je wel als advocaat leer je wel misschien ook wel snel knopen door te hakken of snel ook hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, omdat je gewoon snel tot de kern moet komen. En ik heb ook veel collega's die gepromoveerd zijn, echt uit de wetenschap komen, dus die zijn echt gewend om lang in de materie te duiken, lange stukken te schrijven. Nou schreef ik op zich als advocaat ook wel lange stukken, maar het is toch wel ja, vanuit een hele andere hoek. Dus die bloedgroepen zie je ook wel echt terug in het WB. Maar dat is ook heel leuk, dat dat ook wel gevarieerd is.
Ja. Ik weet ook wel, als ik hier mag aanvullen, dat mijn advocaat-generaal in het begin, toen ik stukken inleverde, zei met één groot woord onthaast. Want in de advocatuur ben ik gewend geweest om productie te draaien. Dat moet daar ook. En als je iets 80% zeker weet, dan schrijf je het vaak al op, omdat je denkt, nou, het is in elk geval te beargumenteren, goed te verdedigen. En als het niet klopt, dan hoor ik het wel van de wederpartij of de rechter gaat vragen stellen. En hier moet het echt kloppen. Dus de meerwaarde van ons werk zit er vooral in dat het echt 100% klopt. Dus dan moet je toch nog verder zoeken, echt zeker weten of het klopt, of die verwijzing in de parlementaire geschiedenis wel juist is. Dus die nauwkeurigheid is veel belangrijker dan die snelheid en het draaien van productie, wat ik gewend was. Dus dat moest ik in het begin wel echt leren. Terwijl ik denk dat mensen die een wat wetenschappelijkere achtergrond hebben, dat inderdaad al veel meer gewend zijn.
Ja, oké, en even voor mijn beeld. We hadden net al over die dozen, al dan niet digitaal. Stel dat je dus dan hebt gelezen, die parlementaire stukken hebt gelezen waar je net over had, Michael. Wat doe je dan met die informatie? Schreef jij al die conclusie die de advocaat-generaal dan inlevert of indient?
Ja, ik schrijf een conceptversie. Ik weet niet of dat voor jullie ook zo is.
Ja,
ik schrijf echt een conceptversie van wat het eindresultaat gaat worden. Mm-hmm. En dat lever ik in bij de advocaat-generaal. Dus daar heb ik alle informatie wel in verwerkt in een lopend verhaal. En ik heb ook alle klachten besproken.
En dat document krijgt dan jouw advocaat-generaal? Ja. En die zet zijn of haar naam eronder?
Nee, zo werkt het niet.
Oh, vertel.
Nee, maar dat verschilt ook alweer een beetje, de werkwijze. Volgens mij is dat niet helemaal uniform. Maar in grote lijnen klopt het. De advocaat-generaal heeft de eindverantwoordelijkheid. En de ene heeft wat meer, hecht wat meer aan zijn eigen stijl dan de ander. Dus er zijn advocaten-generaal volgens mij die het concept echt gebruiken als het basisraamwerk. En met opmerkingen in de kantlijn daar met track changes wijzigingen in aanbrengen. En dan moet de WB er een tweede versie aanleveren. En zo komt langzaam maar zeker een eindresultaat tot stand. En mijn advocaat-generaal heeft een heel kenmerkende eigen stijl. Dus die gebruikt de voorbereide notitie veel meer als grondstof, zou ik maar zeggen. Dus als beginpunt voor inhoudelijk materiaal. Dus alle verwijzingen gebruikt hij. En hij gaat wel helemaal leunen op mijn inhoudelijke beschrijving. Maar verder maakt hij dus een eigen tekst van. Dus daar zit wel wat verschil in. In hoeverre advocaat-generaal een eigen vorm geven aan een tekst. Of zich heel erg houden aan de stijlvoorkeur van de BB'er.
Ja, plus dan ga je ervan uit dat je het al eens bent over de inhoud. En misschien heb je die al eerder besproken. Maar misschien geeft dat stuk juist aanleiding tot een inhoudelijke discussie. En kan het toch nog helemaal de andere kant op gaan. Dus,
Gek toch, want is dat niet een beetje eng? Want je, Michael Cordiaal zegt, je moet voor die 100% zekerheid gaan. En tegelijkertijd ontstaat er daarna dus nog de mogelijkheid tot discussie en debat met bijvoorbeeld je advocaat-generaal.
Ja, ik vind het juist wel het leuke aan het werk. Dat je je moet toch met niks beginnen. Dus je moet een eerste stap zetten. In de wetenschap dat er iemand naar gaat kijken die heel veel ervaring heeft en of in de wetenschap of als rechter en daar nog heel kritisch met zo'n rode pen langs gaat. En ik vind het juist het leukste van het werk als dan toch blijkt dat je er lang over nagedacht hebt en de advocaat-generaal met nieuwe argumenten komt of een manier van denken die ik zelf nog niet had. En daar kom je in gesprekken dan juist, daar word je wel slimmer van. Dat is juist het leerzame aan het werk, denk ik.
Linda, even iets heel anders, want zo'n advocaat-generaal wordt vaak groot gepresenteerd, krijgt een prachtige zwarte toga aan en zijn of haar naam staat dus onder zo'n conclusie. Dat weet ik uit mijn studententijd, omdat je vaak zulke conclusies las. Maar een naam van een wetenschappelijk medewerker of een WB'er staat nooit onder zo'n stuk.
Klopt, ja.
Terwijl jullie wel dus belangrijk, misschien wel heel, ik wilde bijna zeggen belangrijkste werk, maar heel belangrijk werk verrichten.
Ja, ja.
Is dat niet cru?
Nee, ik denk wat Michael zegt, je kan ontzettend veel leren van de advocaat-generaal voor wie je werkt. En het geeft ook misschien wel een soort van veiligheid dat je uiteindelijk niet degene bent wiens naam eronder staat. En dat is denk ik ook wel het verschil tussen een advocaat-generaal en echt een raadsheer die in de Hoge Raad zit. Want dan is het echt de raad als instituut. Maar een advocaat-generaal, die spreekt echt gewoon van of die schrijft vanuit zijn of haar eigen naam. Dus daar hangt ook nog wel wat van af. En dat is wel een verantwoordelijkheid die je denk ik op onze leeftijd en met onze ervaring nog niet moet dragen. Dus ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel prettig.
Ik denk dat jij daar niet mee eens bent, toch Felicia? Jij wil ook zo'n toga, nieuwsbericht en jouw naam onder de stukken die je schrijft?
Uiteraard. Nee, ik snap wel wat Linda bedoelt. Vooral als je dit echt voor het eerst doet, stel je voor je bent hier het eerste jaar, dan als je nog zo onervaren voelt, dan is het echt heel fijn om in alle vrijheid te kunnen schrijven wat je wilt. En als advocaat-generaal heb je behalve de WB'ers die voor je werken, heb je geen klankbord. Dat is echt heel anders dan een zetel van raadsheren. Die uiteindelijk een arrest tot stand brengen. Mm-hmm. Dus ik ben het er wel helemaal mee eens dat de hele verantwoordelijkheid is. En op een gegeven moment ben je er misschien wel meer aan toe om uit eigen naam dingen te gaan doen. Dat komt nog, ja, precies.
Maar wat is dan, even voor mijn beeld, Michael, wat is dan, zeg maar, hoe verhoud jij je tot jouw AG, advocaat-generaal?
Werkinhoudelijk is het dus zo dat ik mijn stuk aanlever. Dat is hoe mijn advocaat-generaal werkt. En dan wil hij eigenlijk zo min mogelijk. Ja, hij staat open voor vragen als ik die zou hebben. Maar hij vindt het ook wel prettig als ik dat helemaal zelf tot stand heb gebracht. Mm-hmm. En dat het dan dus echt kan fungeren. Ja, het is natuurlijk een beetje raar met een second opinion te noemen. Want het is het eerste stuk dat er ligt. Maar dan is het wel echt helemaal iets anders dan wat hij denkt. Ik heb dat gewoon bedacht en geschreven. En dan gaat hij naar kijken. En daarna maakt hij er dus een tekst van. En begint eigenlijk het contact pas. En dat, ik denk dat dat ook heel belangrijk is bij het thema tegenspraak waar we het vandaag over hebben. Gaat het heel vaak over personen. Hoe is de cultuur daar? Wat voor mensen zitten op bepaalde posities? Maar ik denk dat daarbij nog wel eens onderbelicht blijft hoe belangrijk een proces is. En dat proces maakt hier dat je als WB'er daadwerkelijk onafhankelijk tot je oordeelsvorming kunt komen. Want als het andersom was, als de advocaat-generaal was begonnen met de tekst, dan is het misschien wel lastig dat ik als bijna 30-jarige een advocaat-generaal moet corrigeren die heel veel ervaring heeft en die soms mijn studieboek heeft geschreven. En ik denk dus dat de wijze waarop dat proces is ingericht heel erg helpt. Dat ik dat nog niet weet, wat die persoon vindt, maar zelf met mijn ideeën komt en pas daarna hoor ik wat dan die meer ervaren persoon ervan vindt. En dan kun je er dus echt een gesprek over hebben.
Ja, dit klinkt misschien heel nerderig, omdat wij allemaal een juridische studie hebben gedaan. Maar inderdaad, die advocaat-generaal hebben vaak ons studieboek geschreven. Of hetgeen dat we moesten leren van tentamens en de conclusies die we dan moeten lezen. Dus in mijn ogen, ik heb met een advocaat-generaal gebeld voor dit interview. Het was echt alsof ik met een soort goddelijk iemand aan het bellen was. Was dat ook het eerste wat jij had, Linda, toen je...
Nou ja, ik weet wel dat toen ik mijn eerste dagen had binnen de Hoge Raad. En dan word je ook voorgesteld bij de pakketvergadering. Dus dat met alle advocaten-generaal dan van de sectie strafrecht in mijn geval. En ook bij de raadkamer, de strafkamer. Moet je je voorstellen en dan stelt ook iedereen zich voor. En dan denk ik weet wie jij bent. Maar dan heb je wel zo'n... Ik had wel zo'n meta-moment van oké, ik zit hier nu echt tussen een paar hele grote mensen. Mm-hmm. Maar ook dat went eigenlijk weer heel snel. Want het zijn ook maar gewoon mensen. Ja, en ze gedragen zich niet als godheden.
Ja, dus, ik mag hopen.
Nee.
Maar ik hoorde Michael net zeggen van dat het nadat je dat conceptversie hebt geschreven, ontstaat het contactmoment met je advocaat-generaal. Hmm. En dus ook tegenspraak.
Ja.
Durf je dat dan altijd te geven? Of denk je, oh, hier zit die advocaat-generaal die eigenlijk alles zou moeten weten?
Nee, eigenlijk vind ik dat heel vanzelf gaan. Omdat je... vind ik zelden echt een goed of fout in de zaken waarin wij bezig zijn. Dus vaak kun je ook gewoon wel verschillende uitkomsten verdedigen, denk ik. Dus ik vind, als je dan tegenspraak levert, dan ben je niet per se de richting van de AG aan het afkraken of zo. Je stelt ook gewoon andere mogelijkheden voor. En ik denk dat dat op een hele respectvolle en professionele manier kan. En ik heb wel echt het gevoel dat ik alle ruimte heb om dat te doen. Ja. Dus daar voel ik me wel comfortabel bij.
Ja, jij ook, Felicia?
Ja, nee, eigenlijk wel. En ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is voor het proces. Want je gaat natuurlijk altijd hebben dat je het misschien niet met elkaar eens bent over de uiteindelijke oplossing. Maar als jij als WB'er die alle tijd heeft gehad om er naar te kijken, om er echt zorgvuldig naar te kijken, als je jouw inbreng hebt kunnen doen, dan kan in ieder geval met alle informatie die beslissing worden genomen. En dat vind ik misschien nog wel belangrijker dan de uiteindelijke uitkomst van de zaak.
Is die tegenspraak dan een van de kernelementen van jullie werk?
Ja, ik denk het wel. Ja, volgens mij... toevallig zijn er vandaag sollicitatiegesprekken waar ik dus nu niet bij ben. Maar ik geloof dat het ook altijd wel een onderdeel is van sollicitatiegesprekken. Van
wat is dan exact onderdeel?
De vraag van stel je voor dat je het er niet mee eens bent. Hoe zou je dat brengen? Durf je dat wel te zeggen? En dat is echt een belangrijk element, denk ik.
Heb jij dat altijd gedurfd?
Ja, ik denk het wel. Ook omdat ik die ruimte altijd wel voelde. Sowieso, als je voor een advocaat-generaal werkt, dan zit je sowieso in een team. Dus dan zijn er meerdere WB'ers die voor één persoon werken. En dan merk je ook dat andere mensen die tegenspraak wel bieden. En ook mijn ervaring met het werk voor een raadsheer is dat zij ook altijd openstaan voor jouw opvatting.
Michael, ik denk dat jij nu tegenspraak gaat leveren en dat gaat zeggen dat jij
totaal
het wel eng vindt en het niet gebeurt.
Nee, ook niet. Nee, echt. Het was ook echt bij de allereerste ontmoeting, zei ik nog u. En toen was het meteen ook nee, jij. En het valt me op dat heel gebruikelijk is binnen de organisatie. Dus het is niet zo dat DB'ers AG's aan moeten spreken met u of iets dergelijks.
Wat is dan volgens jou goede tegenspraak?
Ja, goede tegenspraak vergt denk ik binnen elk geval het werk waar we het dan over hebben. Dat je wel echt hebt verdiept in de materie. Dus dat je allemaal kunt verhouden tot de inhoud heel goed. En dat je hebt voorbereid op de argumenten die je kunt verwachten. En een beetje kennis hebt van de belangrijkste handboeken en de rechtspraak. Maar daarna is tegenspraak denk ik dus daadwerkelijk in alle openheid kunnen zeggen wat je ervan vindt.
Dus Linda, enerzijds hoor ik jullie zeggen van tegenspraak leveren is kerntaak. En tegelijkertijd gaat dat dus heel goed.
Ja.
Maar hoe komt het dan dat het zo goed gaat? Want ik weet bijvoorbeeld uit onderzoeken van andere medewerkers die voor bijvoorbeeld ambtenaar zijn voor de Rijksoverheid, dat het niet altijd even makkelijk en even goed gaat.
Dat vind ik een moeilijke vraag, moet ik zeggen. Want het gaat gewoon best wel vanzelf. En ik denk juist omdat het is zo'n inhoudelijke functie. Je zit echt zo diep in de juridische materie. Het gaat niet over heel veel andere belangen dan dat. Dus ik denk ook dat soms misschien een andere soort, daar kan ik ook niet over verklaren, maar misschien andere organisaties, andere belangen spelen ook. En we zijn eigenlijk gewoon allemaal enorme vaknerds die gewoon met elkaar echt soms over één woord zitten te bakkeleien. Dus dat zorgt denk ik ook al voor een heel andere sfeer. Maar ik weet niet of wat jullie daarvan vinden.
Nee, precies. Van jezelf, als advocaat, dan zit je heel erg in belang van je cliënten praten. En wij hebben eigenlijk geen ander belang dan dat het gewoon goed moet zijn en correct.
Als we dat tegenspraak een beetje inderdaad loslaten.
Ja.
Je duikt dus in de wetenschap. Je duikt in de jurisprudentie. Dus de uitspraken die rechters hebben gedaan. Je duikt in hetgeen dat andere landen doen.
Ja.
Nadat je dus zo'n dossierdoos hebt gekregen. Al dan niet digitaal.
Ja.
Linda vooral digitaal. En als je al die uitspraken naast elkaar legt. Die bijvoorbeeld door de Hoge Raad de afgelopen paar decennia zijn gedaan. Die relevant zijn voor hetgeen de vraag die jij moet beantwoorden of in conceptversie moet beantwoorden. Valt er dan iets op, Michael, als je al die uitspraken naast elkaar legt?
Of ik een trend zie?
Bijvoorbeeld, of meerdere trends?
Oeh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk dat er wel iets meer aandacht is voor begrijpelijk schrijven, begrijpelijk juridisch schrijven, dat ik dat wel merk. Vroeger als een Hoge Raad geen aanleiding zag om het hofarrest te vernietigen. En dan stond er, deze zaak wordt afgedaan met artikel 81 RO, punt. Ja, dat begreep niemand die geen rechten had gestudeerd. Die dacht, dan moet je het gaan opzoeken en dat is natuurlijk niet heel transparant. En nu is daar een standaard zin voor bedacht die al veel begrijpelijker is. Daar is over nagedacht om dat dus ook uit te leggen aan het leken publiek, zou ik maar zeggen, die zo'n zaak zouden kunnen gaan opzoeken. Dat er dan staat van, deze zaak bevat geen rechtsvraag, iets in die trant die beantwoording behoeven voor de doelen van rechtseenheid of rechtsontwikkeling.
Nog steeds niet heel begrijpelijk, denk ik.
Ja, het is al wel een stuk duidelijker. Kijk, het zal nooit helemaal Jip en Janneke taal worden. Dat kan denk ik ook niet. Het is ook, je schrijft ook wel voor mensen in een die een bepaalde achtergrond hebben in het recht in de eerste plaats. Alleen, het is al wel veel duidelijker wat daar nu eigenlijk staat. En ik zie het ook wel in baanbrekende zaken. Bij het civiele recht had je bijvoorbeeld het Urgenda-arrest wel. Daar zag ik ook heel duidelijk dat het begon met een samenvatting op hoofdlijnen van dat arrest. Terwijl ik het idee heb, kan het natuurlijk niet bewijzen, want vroeger lag die zaak er niet zo. Maar ik heb wel het idee dat vroeger rechters misschien wat vaker zouden denken, we schrijven gewoon de feiten op van deze zaak. We beantwoorden de klachten die in die zaak voorliggen. Terwijl wat ik daar dus heel erg zag was de bewustwording van dit gaat gelezen worden. Dit heeft impact. Dus we leggen aan het begin ook even uit in samenvattende woorden wat hier eigenlijk staat. En er was ook tegelijk een persbericht uitgedaan waarin ook al de belangrijkste argumenten naar voren kwamen. Dus dat idee dat je als rechter ook voor een groter publiek spreekt en dat het openbaar is, online en voor iedereen op te zoeken is en te begrijpen moet zijn, dat is denk ik een trend.
Maar is dit dan begrijpelijker of voorzichtiger formuleren?
Nee, wel echt begrijpelijker, denk ik. Er is echt veel meer aandacht voor de noodzaak van communicatie in bepaalde gevallen.
En Michael, jij zei eerder in het gesprek van de rechtsopvattingen veranderen. Dus vandaar dat het ook goed is als jonge medewerkers meekijken naar zaken. De samenwerking met zo'n advocaat-generaal. Zijn er ook rechtsopvattingen die jij dan ziet veranderen omdat je duikt of hebt zien veranderen omdat je duikt in de literatuur?
Oh ja, je ziet wel degelijk soms dat in de literatuur een bepaalde verschuiving is. Maar het ligt heel erg aan het rechtsgebied. Ik vind het moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen. Maar neem nou het familierecht bijvoorbeeld. In de jaren 60 was de gemiddelde gezinssamenstelling natuurlijk wezenlijk anders dan nu. En werd een maatschappelijk fenomeen als echtscheiding ook anders gezien. En dat zijpelt natuurlijk niet alleen door in veranderende wetgeving. Want dat is natuurlijk al het eerste waartoe je verhoudt. Maar ja, uiteraard ook wel bij rechters en WB'ers die daar ook mee te maken krijgen. Dus ik denk dat, ja, het is moeilijk voor mij nu om een concreet voorbeeld te geven. Maar ja, op die manier weet ik wel zeker dat verschillende manieren om naar de samenleving te kijken doorwerken.
Linda of Felicia, zien jullie spannende trend?
Nou, qua rechtsopvattingen, in belastingrecht heeft er veel gespeeld wat betreft belastingontwijking. Ik vind het nog lastig om te zeggen of dat echt nu zichtbaar is in arresten, dat daar harder tegen wordt opgetreden. Wat ik wel misschien zie, we hadden het over de kerntaak van de Hoge Raad, hè, en ik noemde al even de rechtseenheid. Maar een andere kerntaak is rechtsbescherming. En je ziet wel dat wetgeving heel ingewikkeld, dat steeds ingewikkelder wordt. En rechtsbescherming is een belangrijke taak van de Hoge Raad. Ik weet niet of het meer is dan vroeger, maar er is denk ik wel meer behoefte aan rechtsbescherming. Omdat een burger die overigens in principe altijd met belasting te maken krijgt. Dat die bescherming voor die burger wel erg belangrijk is.
En belangrijker geworden is?
Die rechtsbescherming, of dat belangrijker geworden is? Ja, dat denk ik wel. Okay. Ja.
Dus als jullie nu kijken naar wat de uitspraken zijn gedaan, wat deel is van jullie werk, dan lezen jullie dat zaken begrijpelijker worden geformuleerd. En als het gaat over familierecht, enig verandering en de burger bijvoorbeeld meer beschermd wordt in belastingrecht.
Ja, en misschien kan ik daar vanuit het strafrecht nog een korte aanvulling op doen. Ik denk dat je ook wel in het strafrecht de afgelopen jaren ook wel hebt gezien de invloed van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Want natuurlijk, de Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland, maar we worden zeker ook nog wel beïnvloed door Europese rechtspraak. En er zijn ook wel bepaalde juridische kaders in Nederland, bijvoorbeeld als het gaat om het recht op een advocaat bij je eerste verhoor, of ook het recht op het horen van een belastende getuige. Daarin is Nederland wel soms op de teruggefloten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En onder invloed van die rechtspraak verandert ook de Nederlandse rechtspraak weer. Dus daarin zie je ook wel verschuivingen plaatsvinden.
En krijgt de burger dan ook meer bescherming, zoals bij belastingrecht?
Ja. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, ja.
Tot slot, Linda, de eerste vraag die ik stelde ging over dat ik niemand kende die ooit droomde om het werk te doen dat jullie nu doen. Dat is na deze podcast garandeert anders.
Ja,
waar sta jij over 10 jaar?
Nou, waarschijnlijk niet meer hier, want ik weet niet of dat al echt aan bod is gekomen, maar het is in principe wel de bedoeling dat je zo'n 5 à 6 jaar bij het WB werkt en dat je dan ook weer ruimte maakt voor weer nieuwe juristen. Dus ja, ik zie deze jaren ook wel echt als een tijd die ik kan nemen om echt te kijken wat ik verder wil gaan doen. En dat laat ik bewust nog een beetje open. Ja, als ik droom, misschien verder in de rechtspraak. We gaan het zien. Ja, ik hou het nog even open. Ja.
En jij, Michael? Jij weet al zeker wat je wil over 10 jaar?
Nee, ik werk er ook nog maar relatief kort. Dus ik heb daar nog niet een heel vastomlijnd idee over. Maar vroeger zei ik al dat ik of rechter wilde worden of interviewer. en ik ben nu natuurlijk wat meer op pad naar het beroep van rechter, denk ik, gezien mijn voorgeschiedenis in de advocatuur en nu bij het WB. Dus dat ligt wel het meest in de lijn der verwachting. Maar wie weet wat er nog komt. Ja.
En Felicia?
Ja, ik weet wel wat beter, want ik werk er ook al wat langer, dus ik moet ook wel...
Je moet snel kiezen.
Ja, ik moet binnenkort wel echt weg. Nee, grapje, zo noodzakelijk is dat niet. Ik ben eigenlijk bij het WB erachter gekomen dat ik douanerecht echt ontzettend leuk vind. Mm-hmm. Dus ik zie mezelf hierna wel bij de douane werken als ze me zouden willen. En uiteindelijk bij de douanekamer, dat is de gespecialiseerde kamer van de rechtbank en van het hof in Haarlem en Amsterdam. Dus ja, dus ook de rechterlijke macht in hopelijk.
En uiteindelijk advocaat-generaal worden?
Ja, nou, daar hadden we het wel over met een paar collega's. Hoe leuk zou het zijn dat een paar van ons dan terugkomen en dat we een reunie hebben en dan ja, hopelijk...
En dan krijg je zo'n mooie zwarte toga en een nieuwsbericht en dan sta je naam eindelijk onder die...
Ja, en dan sta je stuk tegenover de koning. Ja, als die dan
en de koning
is.
Tegenover
ja.
jou.
Ja, precies. Ja.
Dank Felicia, Linda, Michael en dank aan de luisteraars. In de volgende aflevering spreek ik met 4 medewerkers die werken voor het Rechtscollege de Hoge Raad. En dus voor en met raadsheren. Mocht je alvast meer willen weten over het wetenschappelijk bureau, kijk dan op www.hogeraad.nl.